NPO Radio 1. KRO NCRW.
Trouwen wordt steeds minder populair en daarom begeven gemeenten zich steeds actiever op de huwelijksmarkt. Het gevolg: een wirwar aan diensten en prijzen.
Reporter Radio met Carl-Johan de Zwart.
Goedenavond. Straks aandacht voor de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de vraag: hoe wordt de bronbescherming voor journalisten geregeld? En in Reporters NL: vertrouwen in de politiek. Onderzoeksjournalist Hans Goossen onderzoekt voor Dagblad De Limburger een maand lang hoe het in Limburg gesteld is met het vertrouwen in de lokale politiek. Maar nu eerst: het is de mooiste en misschien ook wel de duurste dag van je leven, je bruiloft. Een van de vele kostenposten is de gemeente die zelf het tarief vaststelt en steeds meer diensten aanbiedt. De gemeente neigt de rol aan te nemen van een wedding planner. Waar eindigt de overheid en waar begint de commerciële trouwmarkt?
Het trouwboodschappenlijstje, wat je allemaal hiervoor hebt aangeschaft.
De locatie is €2500.
De taart ga ik zelf bakken, dus dat kost iets van €30.
Mijn trouwpak met een aantal attributen, iets van 600.
De band, €1000.
Mijn jurk, €750.
Fotograaf was €1700. Heb je nog een videograaf, die was wel goedkoop, relatief €800.
We hebben dan wel een wedding planner genomen, die is €1000.
De ringen hebben we nog niet gekocht, maar degene die we nu op het oog hebben kosten, hou je vast, €3000.
En de trouwauto, €350.
En heb je dan nog de gemeente Amersfoort, €460.
Ik ben Sammy Peters.
En ik ben Eva Kimmeney.
En ik ben Thomas van Veen.
En dit is Reporter Podcast. Het is nog maar kort geleden dat het Valentijnsdag was. En het trouwseizoen staat alweer voor de deur.
Ja, en als beginnend journalisten zijn wij gedoken in een van de belangrijkste momenten van het leven.
Namelijk trouwen. Nou, voor mij persoonlijk is het natuurlijk niet het belangrijkste ding in het leven. Ik moet er nu nog niet aan denken. Ik ben pas 23, dus...
Dat is iets te jong, hè, Thomas?
Dat hoeft voor mij nog niet. Maar als het dan toch een keer moet, dan zou ik best wel willen trouwen in de gemeente Beek. Je kan daar trouwen voor €147.
Ja, dat is geen geld.
Nee, dat is een trouwkoopje.
Trouwen, de mooiste dag van je leven. Maar je hoorde het net al van Len, Renate en reporterradiocollega Astrid, die binnenkort gaat trouwen. Het betekent ook heel veel geld uitgeven.
Je kan het natuurlijk zo duur maken als je zelf wil. Maar wat blijkt? Hoeveel het kost hangt ook heel erg af van de gemeente waar je trouwt. Een verhaal over de gemeente als wedding planner en het bijbehorende prijskaartje.
Amersfoort, Beek en Groningen. Je staat er niet bij stil, maar iedere gemeente mag vragen voor een huwelijk wat hij wil, zolang de gemeente uiteindelijk maar geen winst maakt.
Er gelden geen maximumtarieven, zoals bij een paspoort of bij een rijbewijs.
Eigenlijk is dit een van de weinige onderdelen waar gemeenten met elkaar in concurrentie zijn.
Mm-hmm.
De andere kant is ook dat de ene locatie voor bruidsparen ook veel interessanter is dan de andere locatie. Dus misschien ook een hoger tarief gerechtvaardigd.
Gemeenten kunnen dus met elkaar concurreren. Maar waarom doen ze dat?
Ja, dat is iets wat historisch zo gegroeid is, denk ik. Wat je ook ziet is dat gemeenten die een leuk kasteeltje hebben of een borg, dat die daar ook zich mee in de markt proberen te zetten. En dat soort gemeenten zie je dan vaak ook aanwezig op huwelijksbeurzen en dergelijke.
Dit is Jan Kees Noord. Hij werkt bij de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer. Een gemeente als Groningen is bijvoorbeeld aanwezig op huwelijksbeurzen om bruidsparen te verleiden bij hen te trouwen.
Voor sommige gemeenten is het dus een verleidingsspel om bruidsparen naar hen toe te trekken. En ze mogen dus concurreren wat betreft de prijs.
Bij die trouwlezers is er toch een vorm van marktwerking. Jij kunt trouwen in iedere gemeente van Nederland. Dus als jou het tarief van Den Haag niet bevalt, dan zou je in Voorburg kunnen trouwen. Dus in die zin is er geen sprake van gedwongen winkelnering.
Aldus Robert Verkuijlen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er is dus marktwerking, concurrentie mag. Nou, en dat doen gemeenten dan ook. Uit ons onderzoek blijkt dat de kosten van trouwen op het gemeentehuis heel erg verschillen.
Ja, wij keken naar de tarieven van 2017. Inmiddels liggen de tarieven voor 2018 iets hoger, maar dat is niet meer dan een inflatiecorrectie. Neem bijvoorbeeld de prijs voor het huwelijk op een stadhuis met meer dan 20 gasten op de vrijdagochtend. Dat is de populairste dag om te trouwen. In 2017 zijn Leeuwarden en Groningen dan het duurst met ruim €700. Het goedkoopst is de gemeente Beek met €147.
Grote prijsverschillen dus, maar daar gaan we zo meteen verder op in. Trouwen wordt steeds minder populair. Het aantal huwelijken daalt, blijkt uit cijfers van het CBS. En als er dan nog wel wordt getrouwd, dan doen mensen dit steeds vaker gratis. Voor gemeenten is het dus dringen op de krimpende huwelijksmarkt. Want het huwelijk blijft een aantrekkelijke dienst voor gemeenten om te faciliteren.
Dat ziet ook Ijske Rutgers. Zij is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Bedum en Winsum.
Als je kijkt naar de hoogte van de leges, dan kun je bijna niet aan de indruk onttrekken dat het voor gemeentes heel plezierig is als er veel huwelijken voltrokken worden.
In het huwelijk zit inmiddels dus ook een stukje gemeentelijk ondernemerschap.
Ik weet ook dat er gemeenten zijn die nadrukkelijk zoveel mogelijk huwelijken willen aantrekken.
Wat kan daar een motivatie voor zijn?
Nou ja, als je genoeg huwelijken hebt, ook op locaties, dat levert natuurlijk ook wel weer inkomsten op.
En dat levert inkomsten op, maar gemeentes die mogen geen winst maken. Dus nee. Wat heb je aan die inkomsten?
Nee, maar misschien wel omzet en misschien kan dan wel een locatie beter geëxploiteerd worden.
Maar waarom willen gemeenten dan zoveel mogelijk huwelijken aantrekken?
Het levert gemeenten omzet op, maar natuurlijk geen winst, want ze mogen geen winst maken op huwelijken en andere diensten. Maar de lokale economie heeft er wel degelijk baat bij en dat willen gemeenten graag stimuleren. Denk aan lunchen als je de trouwlocatie hebt bekeken, ringen uitzoeken in de buurt, het trouwfeest in een lokaal partycentrum. Het is allemaal goed voor de gemeente.
Maar de gretigheid waarmee sommige gemeenten grip proberen te houden op het alsmaar kleiner wordende aantal bruidsparen leidt tot een complete weerwar aan tarieven. Er zijn zoveel verschillende diensten en prijzen dat het aanbod voor bruidsparen onvergelijkbaar is. Prijzen en verschillen zijn ondoorzichtig en soms zelfs onverklaarbaar. Neem bijvoorbeeld het trouwboekje. In Waddinxveen kost het slechts €25,85.
Ja, en in Veendam kan dat oplopen tot €64,60 voor een luxe uitvoering.
Zo, dat verschilt wel echt.
Dan kijk je naar het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie. In Breda is dat €79.
Wat? In Amsterdam is dat €302.
Ja, en dat is niet het enige, want als je een babs wil benoemen en beëdigen in Haarlem is dat €93.
En in Bunnik is dat gewoon, hou je vast, €431,50.
Ja, een bizar verschil. Kijk je naar het benoemen van een gemeentegetuige. In Delft is dat €30,50.
Nou, dan zal ik het wel weten, want in Kranendonk is dat €148,80.
Dit zijn diensten die eigenlijk overal hetzelfde zijn, maar een ander prijskaartje hebben per gemeente. In alle gevallen gaat het om leges. Dat zijn belastingen die gemeenten heffen. Bijvoorbeeld voor een dakkapelvergunning of voor het bezitten van een hond.
Ja, dus dit zijn geen collectieve diensten, zoals de afvalstoffenheffing, maar diensten waar je als individu gebruik van maakt. Gemeenten zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de leges.
Dus ook alle trouwleges, en die verschillen dan ook enorm van gemeente tot gemeente. Hoe kan het dat die prijzen tussen gemeenten dan zo verschillen? Robert Verkuijlen van de VNG?
Dat kan verschillende redenen hebben. De eerste reden is dat de ene gemeente er meer werk van maakt dan de andere gemeente. De tweede reden is dat de ene gemeente alle kosten doorrekent en de andere gemeente misschien een deel subsidieert. Dat wil zeggen, de andere burgers laat meebetalen. De derde is dat er gemeenten zijn die niet alle kosten bij het trouwen berekenen, maar bijvoorbeeld voor een andere kostenpost wat extra in rekening brengen, zodat het trouwen goedkoper kan worden.
Dat moeten we even uitleggen. Een gemeente mag geen winst maken op de leges, maar gemeenten mogen wel een dienst goedkoper maken door een andere dienst weer duurder te maken. Dat heet kruissubsidiëring. Een gemeente kan daarvoor kiezen uit politieke of praktische overwegingen. Bijvoorbeeld een religieuze gemeente die veel waarde hecht aan het huwelijk
kan besluiten het huwelijk goedkoper aan te bieden door bijvoorbeeld bouwvergunningen weer duurder te maken. Maar gemeenten kiezen er ook voor om het huwelijk duurder te maken, zodat bijvoorbeeld uittreksels uit het bevolkingsregister goedkoper zijn.
Voor wat betreft de leges als totaal mogen gemeenten daar niet aan verdienen. Dus er mag niet meer aan leges in rekening worden gebracht dan kosten. Maar door die kruissubsidiëring mag dat voor huwelijksleges op zich wel. Daar is geen maximum aan, behalve het gezond verstand van de door burgers gekozen gemeenteraad. Die stelt de tarieven vast.
Uiteindelijk mag de gemeente onderaan de streep dus geen winst maken. Zolang dat niet gebeurt, overtreden gemeenten geen regels door bijvoorbeeld €500 meer te vragen.
Waar gaat het geld dat gemeenten vragen dan precies heen? Daar waren wij benieuwd naar.
Ja, toen wij de gemeente belden was het antwoord vaak dat de trouwleges jaren geleden waren vastgesteld en elk jaar met inflatie een paar procenten omhoog gaan.
Er wordt dus niet elk jaar naar gekeken?
Ja, maar wel zijn gemeenten sinds 2017 verplicht om de tarieven jaarlijks toe te lichten bij hun begroting en te laten zien hoe kostendekkend hun prijzen zijn. Eerder bestond die regel nog niet. De wet is bedoeld om gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken.
Maar uit een steekproef van de 10 duurste en de 5 goedkope gemeenten blijkt dat veel van hen niet paraat hebben waar hun prijzen op gebaseerd zijn. De opvallendste reacties, Eva.
Nou, wij belden naar de gemeentes en wat bleek, de vraag was heel erg raar die wij stelden. Want ze zeiden, ja, de trouwkosten staan toch gewoon op de site en zeiden we, nee, maar we willen de echte kosten onderbouwen. Ja, maar wat bedoelen jullie dan precies? Dus er was wel heel veel onbegrip.
Bijvoorbeeld de gemeente Montfoort wilde het niet eens geven omdat ze bang waren voor concurrentie met andere gemeenten. Dus dat die hun kostenonderbouwingen zouden overnemen of iets dergelijks.
Maar het viel ook heel erg op dat die kostenonderbouwingen gewoon heel erg verschilden tussen de gemeentes. Dus het was eigenlijk heel lastig te vergelijken.
Ja, de gemeente Groningen stuurde het bijvoorbeeld netjes op. Maar dan had je ook Schouwen-Duiveland en die gaven niet eens de prijzen erbij, dus alleen het bedrag. Nou ja, dan had je net zo goed op de site kunnen kijken. Dus niet echt in die geest van de nieuwe wet.
En in alle eerlijkheid, daar kunnen gemeenten nog best een slag maken. Een groot deel van de kosten die in rekening worden gebracht, die worden al sinds jaar en dag op die manier in rekening gebracht. Dus daar een keer opnieuw en fris tegenaan kijken en opnieuw keuzes maken, dat kan helemaal geen kwaad.
De wet en het doel ervan, inzicht geven in die tarieven en kostendekkendheid, is dus nog niet overal doorgedrongen. Die weerwar van prijzen is een echte weerwar. En wat blijkt, dure gemeenten worden vaak omringd door goedkope gemeenten.
Ja, en wij gingen langs in het hoge noorden, in de gemeenten Ten Boer, Zuidhoorn en Groningen. Want 15 kilometer verderop trouwen betekent ruim €400 meer betalen. We beginnen in het gemeentehuis van Ten Boer, een oude boerderij inclusief hooizolder.
Ja, nou, het is toch redelijk uniek als je relatie begonnen bent op een hooizolder, dat je ook op een hooizolder kunt trouwen.
Goedemorgen.
Hallo, ik ben
Astrid. Rood is de bodem.
Hallo,
Sammy.
Hallo.
Goedemorgen, rood is de bodem. Heel spannend. De mensen die komen vanaf dat plein, komen ze hier naar binnen. Ik ontvang ze hier namens de gemeente Ten Boer. Komen ook de familieleden achter ons aan.
Gewoon deur dicht. En dit is het bordes waar we nu staan?
Van het gemeentehuis. Ja, in principe van de boerderij, maar het is het gemeentehuis. Okay. De gasten staan in een erehaag en dan komt het bruidspaar er doorheen. Mm-hmm. Komen ze de trap omhoog en dan ontvang ik ze hier voor de deur.
Okay.
En dan gaan wij naar binnen toe en dan komt de familie en de genodigden komen erachteraan. En dan gaat de deur weer dicht.
Okay, dus het bruidspaar en de boter lopen als eerste naar binnen.
Als eerste naar binnen.
En achteraan komt de familie en de vrienden. Ja. Okay, nou dan lopen we verder door de deur naar binnen. We lopen nu door de gang van het gemeentehuis.
Hier is de bocht om.
Richting de zaal.
Want hier zijn het bruidspaar dan neer. In afwachting. Die komen hier dan te zitten.
Okay.
In afwachting voor de ambtenaar die hun trouwt.
En dit heet de raadsrivierskamer. Oké, okay. En daar zit het bruidspaar zit hier. En gebeurt hier nog iets of zit ze hier alleen te wachten?
Ze zit even rustig te wachten. Even op adem komen en dan halen wij ze op.
Oké, okay, dus ze zitten hier met z'n tweetjes?
Met z'n tweetjes, of dat de vader hun weg heeft, dat de vader er ook bij is.
Oh, oké. Okay. En als je hier dan trouwde, op bijvoorbeeld de vrijdag, betaalde je €282. Maar wat krijg je daar als bruidspaar nou precies voor dat geld?
De trouwzaal en de ambtenaar en de bode.
Oké. Okay.
Dat is de tarieven hier.
Want de huur voor de raad, zou ik hem voorstellen, dat dit is natuurlijk van de gemeente. Ja. Dus waarvoor betaal je dan precies?
Misschien dat mijn collega uit Groningen mij helpen kan, want dat weet ik dus niet.
Ja, en waar betaal je voor? Dat is gebruik van de ruimte en verwarming. Eigenlijk alle zaken die rondom de aankleding van de ruimte een rol spelen. Morgen ben
ik de bruid. Ik ben Greetje Buiter. Ik ben ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Zuidhorn. En dan begeleidt de bode het bruidspaar eerst even apart. En dan de familie en de getuigen naar de trouwzaal.
Oké. Okay. We komen aan met twee grote schuifdeuren.
Ja. En deze deuren staan dan open.
Ja.
Lampen zijn aan. Het is wel duidelijk, denk ik, waar het bruidspaar komt te zitten. In het midden van de trouwzaal. Daar zit staat de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die komt dan later binnen. En hier komen de getuigen en de ouders te zitten. En okay. De rest van de familie, vrienden, zit achter het bruidspaar. Kleine lampjes zijn in het plafond aangebracht, zodat het een beetje een sterrenhemel idee heeft gekregen.
Nou, dan, ik dacht, misschien kunnen we even gaan zitten voor het interview.
Wil je op een trapplekje gaan zitten?
Nou, dat is misschien wel, ja. We gaan nu even plaatsnemen op de plek waar het bruidspaar ook zit. We kijken uit op de... Nou, daar zou dan bij een huwelijk... Daar zou dan de bab staan. En we zien een mooi boeket ernaast. En nog een mooie schilderij. En dan kijken we natuurlijk naar de sterrenhemel.
Ja, ja, heel romantisch.
Precies. In de gemeente Zuidhorn, als we even het tarief van 2017 nemen... Was het voor een vrijdag huwelijk was het €278,40.
Ja.
Hoe komt eigenlijk dat tarief tot stand?
Ja, dat is een soort berekening van wat geven wij een buitengewoon ambtenaar. Wat vinden wij een redelijk bedrag? Het is iets wat een gemeenteraad zelf mag vaststellen. Dus je bent eigenlijk heel erg vrij daarin.
Kijken jullie ook bijvoorbeeld naar de prijzen van omliggende gemeenten? Stemmen jullie daarop af?
Toen we de tarieven hebben vastgesteld, hebben we wel eens rondgekeken wat andere gemeenten hier vragen. En ook wel naast elkaar gezet. Maar het is niet zo dat we dat helemaal gelijk wilden trekken. Wij weten dat Groningen bijvoorbeeld vrij hoog zit. Tenminste vergeleken met ons. En dat was geen reden om te zeggen van nou, dan gaan wij ook een stuk hoger zitten. Nee, dat wilden wij niet. We wilden het ook betaalbaar houden voor iedereen.
Ik ben Anna-Geert van der Tuin. Ik ben bode op het stadhuis in Groningen. En ik doe veel begeleiding van de huwelijken hier op het stadhuis.
En dan heeft de babs heeft, zijn speech gehouden?
Die heeft zijn speech gehouden, die leest de akte voor. De akte wordt getekend en dan zegt hij in naam der wet... verklaar ik dit huwelijk voor gesloten.
Zitten we nog steeds in diezelfde trouwzaal in Groningen. En dan hebben we een bekend gezicht, want u hebben we volgens mij eerder gezien. Meneer Jan Kees Noord, in Ten Boer volgens mij.
Klopt, in Ten Boer ook gezien, nu in de stad Groningen. En dat is te verklaren uit de nauwe samenwerking die er tussen de gemeente Groningen en Ten Boer is.
Groningen is nu in deze regio een van de duurdere gemeenten.
Ja, nou, de tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wij stellen dat transparant vast in de gemeenteraad met een onderbouwing die niet zo gedetailleerd is dat je precies kunt zien wat elke hamerslag van een ambtenaar van de burgerlijke stand kost. Maar in ieder geval wel dat je kunt zien wat het totaal aan producten van een aantal afdeling burgerzaken oplevert aan kostendekkendheid.
Nou, nu komt het wel mooi uit dat u ook voor de gemeente Ten Boer ook actief bent. Waarom is het daar dan wel goedkoper?
Iedere gemeente maakt zijn eigen afweging. En voor een deel heeft dat ook te maken met hoe gewild ben je als trouwlocatie.
Groningen is dus heel gewild?
De gemeente Groningen aan zich is redelijk gewild, ja.
Dan gaan we gewoon weer de zaal uit. Dan lopen wij de gang weer in. En dan komen we zo bij de grote markt.
Oké. Deur open.
Deur is open. Nou, er staat hier iemand die de duiven heeft.
Ja.
En die geeft ze dan en die vertelt dan even van wat de symboliek is van de witte duif. Nou, dan worden ze losgelaten. Dan gooit de bruidspaar de witte duiven even omhoog en die fladderen weg.
Kortom, enorme prijsverschillen, kruissubsidiëring, geen duidelijkheid over hoe tarieven zijn opgebouwd. Dus ja, waar je als bruidspaar nou precies voor betaalt? Terwijl er wel een wet is die meer transparantie moet afdwingen. Zonder twijfel een weerwar. En die weerwar is dus ontstaan als gevolg van de gretigheid van gemeenten. Maar dat zie je in nog iets terug.
Bruidsparen willen namelijk een steeds persoonlijker huwelijk en gemeenten spelen daar handig op in. Voor de bruidsparen die iets anders willen dan een standaard huwelijk op het gemeentehuis, leveren gemeenten huwelijken op maat.
Nou, bijvoorbeeld bij de gemeente Landsjongerland. Daar kan je kiezen uit een platina, gouden en zilveren huwelijk.
Dan gaat het niet over het aantal jaar, maar om de mate van luxe. Alles kan, alles mag en dat lijkt het credo, maar zolang er betaald wordt is alles prima.
In Eindhoven is er zelfs een opfrishuwelijk. Ja, mensen, ik herhaal een opfrishuwelijk voor de bruidsparen die na een aantal jaren nogmaals op hun liefde willen proosten. In 2016 kampte de gemeente namelijk met een bruidsvlucht. Een afnemend aantal bruidsparen. En om dit tegen te gaan kwam onder andere het idee van het opfrishuwelijk. Ook wel een rewedding genoemd.
18 gemeenten bieden zo'n nephuwelijk aan. Want een rewedding heeft wettelijk gezien geen betekenis. En in feite is het dus gewoon één groot romantisch toneelstuk. Toch kost een opfrishuwelijk evenveel als een gewoon huwelijk. Alles wordt uit de kast getrokken van trouwambtenaar tot niet-juridische huwelijksakte.
Ja, er zijn dus heel veel verschillende soorten huwelijkspakketten waar je als bruidspaar uit kan kiezen. En als je eenmaal een huwelijkspakket hebt gekozen, zijn er nog meer opties om je huwelijk op te leuken. Gemeenten bieden namelijk nog allerlei mooie ceremoniële extra's aan. Bijvoorbeeld het carillon, weet je wel, die belletjes als je naar buiten loopt over de rode loper. In Heerenveen kost dat maar €17,85.
Ja, en in Delft is dat natuurlijk wat groter bij de Nieuwe Kerk. Maar dat is ook meteen €104,75. Ja, maar daar hoort natuurlijk ook een rode loper bij. En dat kan in Alphen aan de Rijn, €221.
Oh, wat gek, in Heerde is dat maar €53,80.
Nou ja, mocht je dan nog willen proosten met een alcoholvrij champagne arrangement, dan kan dat in Weert voor €91.
Nou, en wil je het dan ook nog even laten uitzenden voor die familieleden die jouw huwelijk niet belangrijk genoeg vonden om er naartoe te komen, dan is er een livestream via de webcam voor maar liefst €105 in Arnhem.
Ja, je kan het ook laten opnemen op DVD. Dat kan wat voordeliger in Voorschoten voor €74,20.
Nou ja, en Vlaardingen, zij doen het nog beter. €21,60.
Ja, en dan heb je ook nog het versieren van de trouwlocatie. Als je daar zelf helemaal geen zin in hebt, dan doet de gemeente Graven dat voor €84,20.
Maar wat vindt u van die ontwikkeling? Dat eigenlijk gemeenten steeds meer dingen of diensten gaan aanbieden rondom het huwelijk?
Het hoort wel een beetje bij deze tijd. En ik heb ook het idee dat als wij volgend jaar alles weer opnieuw gaan inrichten, dat we toch wel meer ook naar die mogelijkheden toe gaan. Ik wil niet zeggen dat we alles gaan doen. Maar het is wel leuk voor een bruidspaar dat ze toch meer zelf dingen kunnen inbrengen wat ze graag willen. En als je dingen aan kunt bieden en desnoods daar iets extra voor vraagt, ja, waarom niet?
De gemeente heeft wel een beperkte taak, zeg maar. Ze moeten zich niet op alles gaan richten.
Nee, dat denk ik niet. De gemeente die moet ervoor zorgen dat de mensen hier netjes kunnen trouwen en daar mag best iets extra bij. Maar wij moeten niet alles willen over gaan nemen.
Okay, dus de gemeente moet zich niet als een soort van wedding planner opwerpen?
Nee, dat gaat me te ver. Ja. We moeten onze taken verrichten. En dat mag, net wat ik zeg, mag best opgeleukt worden. Er mogen dingen bij. Maar we moeten niet de taak willen overnemen van een wedding planner. Nee.
Greetje Buiter van de gemeente Zuidhoorn vindt dus dat de gemeente geen wedding planner moet worden.
Hoe kijkt Jan Kees Noord van gemeente Groningen en Ten Boer daarnaar?
Ja, hoe ze het willen, kunnen ze het wel krijgen.
Maar de burgemeester van Aanhunze vindt dat je wel moet oppassen als gemeente.
Nou, ik vind dat je ten principale als overheid op moet passen dat je niet vanuit je monopoliepositie als het gaat om deze vorm van dienstverlening te veel commerciële activiteiten, laat ik het zo maar noemen, pleegt. Want daar moet je vanuit het belang van de overheid, dat is het algemene belang, ieder commercieel belang wel heel terughoudend in zijn.
De gemeente heeft als overheidsorgaan dus wel een monopolie als het gaat om trouwen. Waar eindigt de overheid en waar begint de markt? Want het gevaar om een echte wedding planner te worden ligt hier wel een beetje op de loer.
Ijske Rutgers die ziet dat gevaar ook. Zij is 10 jaar trouwambtenaar. Officieel heet dat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Babs dus. Ijske heeft de rol van de gemeente behoorlijk zien veranderen.
Jaren geleden werd dat gewoon, en dan spreek ik zo rond de jaren 90 nog, werd dat gewoon in het gemeentehuis of stadhuis voltrokken. En de laatste jaren zie je dat ook dat steeds meer opschuift. Je mag eigenlijk je eigen locatie uitkiezen. Midden in het maisveld of in de koestal of in de showroom van een autoverkoopzaak of wat dan ook. Er wordt steeds meer gefaciliteerd. Het huwelijk wordt steeds meer een product, kunnen we zeggen.
Het huwelijk is een product geworden dus. Maar wat betekent dat voor de trouwambtenaar?
Voor een bruidspaar is het niet duidelijk dat voor de gemeente dit een groot bedrag is aan leges wat betaald wordt, maar dat het ambt van trouwambtenaar een niet-honoraire functie is. Wij krijgen slechts €75 bruto betaald voor het voltrekken van een huwelijk.
Er zit dus een spanningsveld tussen de verwachtingen die de gemeente bij bruidsparen wekt door €700 aan leges te vragen en wat een babs ervoor terugkrijgt, €75. Gemeenten gaan steeds meer mee in die wensen van bruidsparen en daarbij stijgt de verwachting richting de babsen.
Dus je bedoelt dat babsen steeds harder moeten lopen, maar het bedrag hetzelfde blijft?
Voor een paar wat gaat trouwen is dat natuurlijk ook helemaal niet inzichtelijk. Als zij €1200 betalen voor het voltrekken van een huwelijk, dan verwachten zij ook veel van een trouwambtenaar. Die lat wordt enorm hoog gelegd. En zij hebben natuurlijk niet het inzicht dat het een niet-honoraire functie is en dat de trouwambtenaar slechts een klein bedrag ontvangt. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het ook een klein beetje die vergoeding omhoog gegaan kan worden, dat beloning en prestatie toch iets meer in evenwicht komt.
Daar is een groep trouwambtenaren onder andere uit Groningen, Limburg, Drenthe en de Achterhoek al 7 jaar mee bezig. Zij hebben een rapport opgesteld en een voorstel gedaan aan de VNG om de vergoeding te verhogen naar 8 uur in plaats van 3 uur. Om reis- en onkosten vergoed te krijgen en om pensioen te kunnen opbouwen.
Ja, we hebben dat rapport toegestuurd gekregen. Daar hebben we verder als VNG geen standpunt over ingenomen. Dat is toch echt iets tussen de gemeente en de babsen. Dit is een bedrag wat in de regelgeving staat. Wij hebben vanuit onze achterban, de gemeentebestuurders, niet de klacht gekregen dat door een dergelijk laag bedrag er onvoldoende animo is om babs te worden.
De achterban van de VNG vindt het probleem niet urgent.
Ja, poging 2 van de babsen was een verzoek aan de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de NVVB. Maar die stuurde hem weer terug naar de VNG. Kastje Muur dus.
Ironisch, want dat is precies hetzelfde wat ons overkwam toen wij de VNG over wilden interviewen. De VNG verwees ook ons eerst door naar de NVVB. En de NVVB verwees op hun beurt ons weer terug naar de VNG. Kastje Muur, Kastje Muur.
Hoeveel een babs betaald krijgt is dus een keuze van de individuele gemeente. Die €75 is een minimumbedrag, maar gemeenten verschuilen zich daar vaak achter en betalen niet meer dan het minimum.
Maar volgens de VNG blijft het dus een zaak tussen de babsen en hun eigen werkgever. Die hoge tarieven die gemeenten vragen zitten hem dus niet per se in de vergoeding van de babs.
Ja, maar die bruidsparen die worden nog steeds afgeschrikt door de soms onbegrijpelijk hoge kosten die gemeenten voor een huwelijk vragen.
Is er een oplossing, vraag je je misschien af.
Renate zat ook met dat geldprobleem en wilde daarom een budgethuwelijk.
Nou ja, wij waren in eerste instantie wel van plan om gewoon dan de babs te laten beëdigen voor die dag. Dus voor 19 mei. Maar omdat wij dus wel met ons budget zaten, zei onze weddingplanner van waarom trouwen jullie niet dan de maandag ervoor gewoon in Hardingsveld op het gemeentehuis. Want dan is het gratis en dan bespaar je gewoon heel veel geld. En doe dan gewoon een babs inhuren die je dan als toneel nog een keertje in de echt verbindt.
Je kan de hoge tarieven van gemeenten op deze manier omzeilen. Daarmee mist de gemeente dus wel de huwelijksboot, ondanks alle inspanningen om bruidsparen aan te trekken.
Tja, en dit gebeurt niet alleen bij Renate. IJske ziet een trend in deze zogenoemde ceremoniële huwelijken.
Dan is het met alles erop en eraan en dan op de plek enzovoort wat ze willen. Maar eigenlijk wordt dan niet het echte huwelijk meer voltrokken. Dat is al gebeurd. Hè? Dat is of op dat gratis moment of bij die balie gebeurd. Alleen dat weet alleen het bruidspaar en de getuigen. Mm-hmm. En voor het oog van volk en vaderland wordt het huwelijk nogmaals voltrokken. En dat is iets wat heel erg veel gebeurt. En waarbij je ook moet afvragen, is dat een goede zaak? Want daar wordt eigenlijk een toneelstukje op gevoerd. En eigenlijk een beetje bedrog gepleegd. Want niemand weet dat dat geen werkelijk huwelijk is wat daar voltrokken wordt.
Bruidsparen worden dus afgerekend op de liefde als zij in een gemeente willen trouwen met een hoog tarief.
Maar ook gemeenten worden steeds vaker afgerekend op die hoge tarieven door bruidsparen die kiezen voor een gratis huwelijk en een nepceremonie een paar dagen later.
Het is dus moeilijk ondernemen voor gemeenten op een krimpende huwelijksmarkt.
De gemeente vraagt haar eigen prijs, maar het is de vraag tegen welke prijs.
Onderzoek en reportage van verslaggevers Sammy Peters, Eva Kiemenij, Thomas van Veen en Astrid Cornelissen. Als je nou trouwplannen hebt en je wil weten hoe duur trouwen in jouw gemeente is, kijk dan even op de website van Reporter Radio.
Reporter Radio. Met Carl-Johan de Zwart.
Het is 6:08. We gaan het hebben over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Want op 21 maart stemmen we niet alleen voor nieuwe gemeenteraadsleden, maar ook over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. In een referendum kunnen we die wet dan goed of afkeuren. We onderzoeken in Reporter Radio vandaag hoe de journalistieke bronbescherming geregeld gaat worden. En daarvoor gaan we eerst terug naar een uitzending van Argos. De zaak van Helene de Waal, voormalig AIVD-ster, wordt daar gereconstrueerd. Een opmerkelijke zaak van aantasting van de bronbescherming. Ze werd vervolgd voor het lekken van staatsgeheimen aan de Telegraaf. Terug naar 3 juni 2009. De Tibetaanse geestelijk leider, de Dalai Lama, bezoekt Nederland.
Het is de 6e keer dat de Dalai Lama Nederland bezoekt. Voorheen sprak hij onder andere met prinses Juliana, kroonprins Willem-Alexander en de premiers Lubbers en Kok. Maar nu, anders dan veel buitenlandse collega's, weigert minister-president Balkenende de Tibetaanse leider te ontvangen.
Telegraafjournalist Jolande de Graaf schrijft een dag later dat de beveiliging van de Dalai Lama flink was opgeschroefd. Er zouden serieuze bedreigingen zijn uit de Chinese hoek, zo melden goed geïnformeerde kringen rond het bezoek. Wat Jolande de Graaf op dat moment niet wist, ze werd al een tijdje gevolgd. De reden was dat op 28 maart 2009 ook informatie van de AIVD was gelekt naar haar. Het betrof informatie over de inval in Irak in 2003. Ze werd vervolgens afgeluisterd en gevolgd.
Omstreeks 20:05 zie ik B32, de journalisten, de auto parkeren in de straat te Voorburg. Ik zie haar uitstappen en weglopen in de richting van nummer. Ze heeft haar handtas en spijkerjas in haar handen. Ik zie dat ze de woning binnengaat. Tussen 20:05 en 23:00 is de woning onder observatie geweest. Omstreeks 23:00 zie ik de journalisten uit de woning komen. Ze stapt in haar auto en rijdt weg.
Met het volgen en afluisteren van Jolande de Graaf concludeerden de AIVD en de politie dat Helene de Waal het lek was binnen de dienst. Zij en haar man werden gearresteerd.
2 weken terug verscheen een stuk in diezelfde krant over bedreigingen tegen de Dalai Lama. Voor de AIVD bevestigde dat artikel wat ze toen al wisten over een medewerkster en haar man, een oud-medewerker. Vanmorgen werd het stel gearresteerd op verdenking van het lekken van staatsgeheimen.
Ik kan me niet een ernstiger incident voorstellen dan we nu hebben gehad.
Bij de schrijfster van de artikelen is huiszoeking gedaan. Zij wordt verdacht van het openbaar maken van staatsgeheimen.
Het recht op bronbescherming, in dit geval van Jolande de Graaf van de Telegraaf, werd geschonden. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten concludeerde dat het na het eerste lek onterecht was om de bronbescherming aan te tasten.
Als een dienst vermoedt dat er iets gelekt is, dan is dat per definitie een ernstig feit. Vers 2 is dan weer dat je zou moeten nagaan, wat is er nou gelekt? Hoe ernstig is het feit dat nou juist deze documenten zijn gelekt? En daarvan hebben wij gezegd, nou, we gaan ervan uit dat voldoende aannemelijk is geworden dat er gelekt is. Maar wat de Telegraaf betreft, is wat er gelekt was in dat stadium, dat je dacht, nou ja, is dat nou zo vreselijk? Nee, omdat dat toch zaken waren die eigenlijk wel algemeen bekend waren, waar niet zo erg veel nieuws in stond. Alleen dat het op deze manier naar buiten kwam, dat was wel nieuw.
Jolande de Graaf werd vervolgens niet meer vervolgd en het leidde in eerste instantie tot vrijspraak van Helene de Waal. Maar de rechters in hoger beroep en de Hoge Raad oordeelden anders. Ook al was de bronbescherming aangetast, het bewijsmateriaal mocht wel worden gebruikt. Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en is er een nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, waarover op 21 maart een referendum wordt gehouden. De voorzitter van mijn beroepsvereniging maakt zich ernstig zorgen in een campagnefilmpje voor Amnesty.
Ik ben Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De sleepwet geeft Nederlandse inlichtingendiensten de bevoegdheid om op grote schaal communicatie op het internet te onderscheppen. En daar maken we ons zorgen om, want het sleepnet maakt het voor journalisten heel moeilijk om hun bronnen te beschermen. Als bronnen het gevoel hebben dat ze niet meer op een veilige manier iets kunnen vertellen aan journalisten, ja, dan is in feite de manier waarop journalisten kunnen werken kapot. Zonder beschermde bronnen is de rechtsstaat in gevaar. En daarom stem ik op 21 maart tegen de sleepwet.
Het sleepnet maakt de bronbescherming kapot. En ik schrik. Wordt het allemaal dan nog slechter? Ik ga langs bij Thomas Bruning. Hoe zit het met de nieuwe wet?
Wat er bijvoorbeeld in de WIF staat, is dat als er heel specifiek de bronnen van een journalist moeten worden nagegaan, dan moet daar voorafgaand eerst door een rechter naar gekeken worden. En die moet gaan zeggen van, nou ja, is er echt een hele belangrijke reden waarom de gangen van deze journalist worden nagegaan. Dus als de veiligheidsdiensten specifiek via een journalist een bron willen traceren, dan staat daar een rem op.
Dus toch eindelijk bronbescherming, begrijp ik. En als ik de wet erbij pak, klopt dat helemaal. Is het nu een absoluut recht, vraag ik aan hoogleraar informatierecht Nico van Eyck.
Nee. Dat is waar echt waar die functie voor de samenleving voorop staat. Hè, die controlerende rol van journalisten, het bevorderen van het debat. Daar kijkt de rechter iedere keer naar. Dus je kan niet zeggen, er is een absoluut heilig brongeheim. Daar mag nooit aan getornd worden. Nee, dat moet inderdaad in een wat breder kader afgewogen worden. Maar het is wel heel erg sterk. Ja, en het uitgangspunt zal zijn van die rechter, in beginsel zal ik nooit toestaan dat er een inbreuk op het bronnengeheim wordt gemaakt, want zo is de jurisprudentie ook. Maar en het zal dus niet zo zijn dat wanneer de minister naar de rechter toe gaat, dat hij vaak daarin gelijk krijgt, is mijn veronderstelling. Maar het kan wel.
Een flinke vooruitgang dus in vergelijking met de oude wet. Maar ik check het toch voor de zekerheid even bij Harm Brouwer, voorzitter van de Toezichtscommissie op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten.
Bij wet wordt geregeld nu dat er journalistieke bronbescherming is. Dat wil zeggen dat wanneer je als dienst een bevoegdheid, bijzondere bevoegdheid inzet op een journalist, zeg maar, denk maar aan de tapbevoegdheid, ten einde zijn bron te achterhalen, dat je daar de toestemming voor moet hebben, niet van de toetsingscommissie, niet van de CTIVD, maar van de rechtbank Den Haag. Die dat dan gaat beoordelen. Aanvankelijk was het, later is dat nog, zeg maar, die waarborg verruimd. Doordat in de wet is opgenomen dat iedere inzet van van een tapbevoegdheid op een journalist die kan leiden tot het achterhalen van bronnen, onderworpen is aan die toestemming van die rechtbank Den Haag. Ja, ik denk dat dat in de praktijk gaat beginnen. Het betekent dat iedere tap die je inzet op een journalist eerst de toestemming moet hebben van de rechtbank Den Haag. Want ja, iedere tap kan de mogelijkheid creëert de mogelijkheid dat je natuurlijk ook bij bronnen komt.
Zo lijkt de nieuwe wet een betere bescherming te bieden. Of toch niet? De aantasting van de bronbescherming zou in gevaar zijn door de nieuwe bulk-interceptie van de kabel.
Een belangrijk onderdeel, en zo is de WIF ook in de volksmond gaan heten, de sleepwet. Het moment dus dat de veiligheidsdiensten een heel stuk van het internet gaan afstropen. En internet moet je dan heel breed zien. Hè. Dat is telefoonverkeer, appverkeer, e-mailverkeer, alles kan erin zitten. Ja, dan is die bescherming van die bronnen niet makkelijk. Want dan komt dat hele arsenaal aan gegevens komt in handen van de veiligheidsdiensten. En daar kunnen dus die kwetsbare bronnen en het materiaal van journalisten in zitten.
Via een omweg dan toch toegang tot bronnen. Daar lijkt het op. Maar hoogleraar Nico van Eyck is er voorzichtiger over.
Nou, heel veel dingen gaan over gedrag. Hè. Dus hoe de diensten opereren, dat beslist in feite de minister. Dus als de minister zegt, ik heb nou bij deze besloten dat jullie ook die bulkinformatie eerst moeten screenen op of daar wel of niet de naam van een specifieke journalist in zit. Want het zou kunnen zijn dat het gaat over een situatie, hè, waar specifieke personen wel identificeerbaar zijn. Dus je weet misschien niet wie allemaal journalisten zijn, maar het kan best zijn dat een aantal journalisten in die bulkinformatie zouden kunnen zitten. Dus je zegt, nou, dat moet er eerst even uitgehaald worden. Of je maakt hele heldere afspraken met de partij aan wie je die informatie geeft over wat ze wel of niet met die informatie mogen doen.
Heldere afspraken, ook over de bulkdata. Maar wat zegt de wet er nu eigenlijk over? Mogen de diensten dan wel bronnen achterhalen?
Je weet op dat moment slechts bij benadering wat je wil gaan binnenhalen, hè, in het kader van zo gericht mogelijk. Is dat zo gericht mogelijk mede gedefinieerd op de inzet van bevoegdheden op journalisten? Ik denk dat dat onder hele bijzondere omstandigheden, dat kan zich dat wel eens voordoen. Ik denk absoluut niet vaak. Dan zul je de toestemming van de rechtbank Den Haag nodig hebben. En je hebt het bij de volgende fase, als je het hebt over de analyse en de selectiefase, als je zeg maar telefoonnummers van de journalisten in die selectiefase in de selectie wil zetten, dan zul je daarvoor, dat is dus de bevoegdheid bij de verdere bewerking, dan zul je daarvoor ook de toestemming van de rechtbank Den Haag moeten hebben. Dus wat dat betreft, er is op dit punt kritiek, maar ik ben het niet helemaal eens met die kritiek.
Ja, ook bij de bulkinterceptie lijkt de bronbescherming geregeld te zijn. De praktijk zal het uit gaan maken. Maar, zo stelt Nico van Eyck, de controle werkt ook preventief.
Ja, kijk, van toezicht gaat altijd een soort van preventieve werking uit. Het feit dat je weet dat op jouw toezicht wordt uitgeoefend beïnvloedt natuurlijk je gedrag. Je gaat niet roepen, laten we nu massaal bronnen proberen te achterhalen. En dat doen we vooral omdat we vervolgens dat vervolgens het toezicht zegt dat we het verkeerd hebben gedaan. Nee, dat is natuurlijk niet hoe het gaat. Het gaat precies omgekeerd. Zou dat iets zijn wat in een toezicht belangrijk wordt geacht? Nou, dan kan je ja op antwoorden. Dus dan moeten we er heel voorzichtig mee omgaan.
De journalistieke bronbescherming en de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. U hoorde een reportage van Wil van der Schans en Klaas den Tek.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Bij de vorige verkiezingen nam maar één van de twee Limburgse kiezers de moeite een vakje rood te kleuren.
Ik denk dat het niet bij iedereen uit idealisme is. En ik denk ook niet dat het bij iedereen uit eigen belang is.
Ik ken geen enkele politicus die ik nog kan vertrouwen. Dus.
Ik denk dus dat er goede mensen zitten, maar niet allemaal.
In Limburg kwam 1 op de 2 Limburgers niet naar de stembus tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. En dat roept vragen op. Bijvoorbeeld, hoe staat het in die provincie met het vertrouwen in de politiek? Onderzoeksjournalist Hans Gozen van de Limburger probeert een antwoord te vinden op die vraag. En een maand lang doet hij onderzoek naar vertrouwen in de politiek in Limburg. Goedenavond, Hans.
Goedenavond.
Loopt Limburg al een beetje warm voor die gemeenteraadsverkiezingen?
De politici wel.
Ja.
Want je ziet dat de campagnes al overal begonnen zijn. En er wordt geflyerd en bij winkelcentra staan ze. En er vinden al allerlei evenementen plaats. Of de kiezer net zo warm loopt, dat moet nog blijken.
Ja, want die komen niet massaal af op die georganiseerde bijeenkomsten en campagneactiviteiten.
Nee, ik heb niet het idee dat daar speciaal mensen op afkomen.
Nee. Je doet een onderzoek, uitgebreid onderzoek naar het vertrouwen in de politiek in Limburg. Hoe pak je dat aan? Hoe heb je dat onderzoek opgezet?
Nou, het is eigenlijk een journalistiek experiment, ook voor ons. Want we doen dat onderzoek 4 weken lang online. Waarbij we eigenlijk iedere dag al onze bevindingen, onze deelbevindingen presenteren.
Ja.
En dat is eigenlijk totaal anders dan dat we normaal werken. Want dan zoek je eerst alles uit en pas dan kom je met een verhaal. En nu mag ik iedere dag online wat presenteren. En het voordeel daarvan is dat je ook heel snel kunt schakelen. Ook op wat mensen zeggen. Dat je dan meteen op in kunt springen. Bijvoorbeeld vorige week was er een straatinterview. En toen riep iemand al die gemeenteraadsleden. Die doen het alleen maar voor het geld.
Mm-hmm.
Nou ja, dan, de dag daarna hebben we dan alle inkomsten van raadsleden eens vergeleken. Afgezet tegen het aantal uren wat ze aan hun werk besteden. En dan, ja, dan kun je die uitspraak meteen even van onderbouwing of juist ondergraving voorzien.
Ja, die kun je van tafel vegen, want even voor het beeld... wat verdient een gemeenteraadslid? Dat houdt niet over, toch?
Nee. Ja, goed, het varieert natuurlijk en dat maakt het ook weer moeilijk. Het varieert hangt af van de grootte van de gemeente... en daarnaast hangt het natuurlijk ook af van het aantal uren... wat je eraan besteedt.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook ervaren raadsleden die met minder uren uit kunnen... dan een nieuweling die nog al die stukken voor de eerste keer leest... Maar als je het alleen voor het geld zou moeten doen... Dan denk ik niet dat er veel mensen te vinden zouden zijn.
Nee. Goed, je maakt eigenlijk gebruik van lezersreacties... En vragen die bij hun leven. Hè? Zo is het onderzoek een beetje opgebouwd. Nou is dat vertrouwen in die politiek dus vrij mager. Hoe reageren mensen dan wel? Hebben mensen überhaupt vragen aan jou en opmerkingen? Wordt er veel gereageerd dan?
Wel eens veel, maar soms is een dag dat het wat reacties zijpelt en soms zijn het er veel meer.
Ja.
Dat hangt ook een beetje af van het onderwerp van die dag en als je een stelling poneert, daar wordt er best vaak op gereageerd. We hebben zo'n poll op zondag, iedere zondag in die 4 weken hebben we een poll online. En vorige keer waren er bijna 950 mensen die erop reageren. Dus dat is best veel.
Ja. Hoe is het gesteld met het vertrouwen in de politiek in Limburg? Als je daar iets algemeens over zou moeten zeggen.
Ja, kijk, ik ben nog op zoek. Hè,
ja.
Maar wat je wel ziet... Gaandeweg krijg je wel al het idee dat raadsleden en kiezers... Niet echt op dezelfde golflengte zitten.
Hm.
Een mooi voorbeeld. Ik ben begonnen met raadsleden te vragen waarom ze de politiek in gingen. En dan krijg je allemaal antwoorden als van... ik wil iets doen voor de maatschappij, ik wil iets doen voor de gemeenschap... ik wil iets doen voor de stad, ik wil iets doen voor de burgers. En als we dan de dag daarna zijn we de straat op gegaan... hebben burgers gevraagd waarom ze denken dat mensen de politiek ingaan. Ja, en dan krijg je hele andere antwoorden. Dan is het voor het geld, voor de macht, ze vinden zichzelf belangrijk.
Ja.
En dan is maar een enkeling die zegt van... ja, ik denk dat ze het om de goede bedoelingen doen. Maar dan zit er ook meteen een twijfel achteraan. Niet allemaal. Dus ja, daar zat eigenlijk al de eerste... tekenen dat het niet matcht, dat ze op een of andere manier... Dat de werelden niet helemaal parallel lopen.
Nee, dat kun je zeggen. En er is dus ook een groot wantrouwen, hè, over en weer. In ieder geval richting de kandidaats gemeenteraadsleden. En zit dat wantrouwen dan met name in de lokale politiek... of is dat in de politiek, in het algemeen?
Ja, de onderzoeken wijzen uit dat lokale politiek... gemeenteraadsleden scoren nog net iets hoger dan Kamerleden... Dat is heel relatief. Ook iets hoger dan journalisten.
En is dat het dan omdat de gemeenteraad wat dichter bij de mensen staat dan Den Haag?
Ja, maar helemaal in Limburg natuurlijk. Maar dan zou je eigenlijk weer verwachten dat de opkomst bij lokale verkiezingen dus veel hoger zou zijn. En die is juist lager dan bij landelijke verkiezingen.
Ja. Heb jij daar een verklaring voor, hoe dat dan komt?
Nee, en die ben ik aan het zoeken. En van een deel zit het erin dat een gemeente... Als die een beetje functioneert, dat mensen het waarschijnlijk wel goed vinden. En dat ze niet zozeer geïnteresseerd zijn in al die besluiten die men lokaal neemt.
Hmm.
Aan de andere kant zijn het wel vaak besluiten die mensen ook heel direct raken. En je ziet vaak dat landelijke onderwerpen wel een rol spelen, lokaal, ook bij wat men dan gaat stemmen. Het precieze antwoord erop, daar ben ik dus aan het zoeken. En we zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken naar lokale partijen. Want het bijzondere aan lokale verkiezingen is natuurlijk dat er lokale partijen meedoen.
Mm-hmm.
En in Limburg scoren die boven gemiddeld. Maar ja, goed, ook die slagen er kennelijk toch niet in om die opkomst omhoog te jagen.
Nee. En hoe zit het, want er is dus veel wantrouwen richting de politiek en ook de lokale politiek in Limburg. En ik denk niet alleen in Limburg. Hoe zit het met de belangstelling om de gemeenteraad in te gaan?
Nou, de precieze aantallen die ben ik nog aan het uitzoeken. Wat je ziet, het varieert heel erg per gemeente. Er zijn gemeenten waar je best veel kans maakt op een raadzetel als je mee zou doen. Gewoon omdat er niet zoveel kandidaten zijn. Er zijn ook best gemeenten die een hele uitgebreide lijst hebben. In Landgraaf is een gemeente hier. Dus bijvoorbeeld een lokale partij doet met 3 lijsten mee voor elk kerkdorp. Een lijst en er staan overal 25 mensen op. Ja. Of die allemaal ook de raad in willen.
Ja.
Daar staan natuurlijk ook heel veel mensen op de lijst. Omdat ze veel mensen kennen, een goed netwerk hebben. En dat ze hopen dat daardoor mensen op hen stemmen. Maar die zijn echt niet van plan om zelf in de raad te gaan zitten.
Ja. En als we even kijken naar dat wantrouwen. Je hebt gesproken ook met kandidaat-raadsleden. Hè, over het vertrouwen in de politiek en hoe zij dat ervaren. Waar lopen zij tegenaan? Dus wat voelen zij bij die kiezer?
Nou ja, het grappigste voorbeeld met de raadsleden zelf van hoe zij nou denken over dat vertrouwen, dat komt nog. Maar ik heb wel met een kandidaat raadslid gesproken, die was advocaat.
Ja.
En die zei, ja, als advocaat moet ik al heel vaak uitleggen waarom ik moordenaars en verkrachters verdedig. Hij zei, maar toen ik op die lijst ging staan en als kandidaat raadslid moest ik nog veel meer uitleggen, want mensen verklaarden me echt voor gek.
Ja.
Dus ja, aan de ene kant is het kennelijk een hondenbaan die niemand wil. Aan de andere kant, de mensen die dan wel die hondenbaan willen, die vertrouwt me niet. Want ik denk dat die het om de verkeerde motieven doen.
Ja, het is dus, zou je kunnen zeggen, een enorm afbreukrisico. En toch willen die kandidaatsraadsleden dat werk gaan doen. Dan wint dus blijkbaar het argument dat ze zelf aanvoeren, namelijk iets betekenen voor de samenleving. Dat wint het dus toch nog wel. Ja, van dat wantrouwen.
Dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, ik heb geen aanwijzingen dat nu het gros van de raadsleden in Limburg dat die op zelfverrijking of op machtswellust een raadszetel gaan bekleden. Want ja, je ziet, aanzien win je er eigenlijk niet mee.
En je
positie bij de burger, ja, goed. Ja, als die advocaat moet geloven, dan hoef je echt nergens te vertellen dat je raadslid bent.
Dan maak je jezelf. Daar trek je geen volle zalen mee.
Nee,
ben jij tegen dingen aangelopen waar. Als je het even hebt over die afstand tussen die politici, die lokale politici en die kiezer. Waar er verbetering valt te boeken? Hoe zou je die kloof een beetje kunnen dichten? Of kleiner kunnen maken?
De zoekte, ik ben nu halverwege. Voor de derde en vierde week staat ook echt op het programma dat we gaan kijken van ja, waar kan het dan anders? Er zijn al mensen. Afgelopen week hadden we ook een communicatiedeskundige heb ik gesproken.
Ja.
En die zei van ja, we moeten stoppen met die poppenkast 1 keer in de 4 jaar naar de burger toe gaan. Je moet gewoon vaker naar de burger toe gaan.
Ja.
Dus niet nu de mening gaan vragen en nu doen alsof de kiezer heel belangrijk is. Maar die moet eigenlijk 4 jaar lang belangrijk zijn.
Ja, want leeft dan heel erg het gevoel bij die kiezer van ja, nu staan we in het centrum van de belangstelling. Dan zijn die verkiezingen geweest. Iedereen heeft zijn zeteltje in die gemeenteraad en dan worden we weer vergeten.
Ja, er zijn ook mensen die dat letterlijk zeggen. Weet je, nou komen ze en dan mogen we weer gaan stemmen. En vervolgens, zo gauw de stem binnen is, dan worden we weer vergeten en worden we niet gehoord. En die communicatiedeskundige zei ook van het ergste wat je de kiezer kunt aandoen is dat hij het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt.
Ja. Goed, tot slot, kort, wat verwacht je van de opkomst in Limburg bij de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart?
Ja, het grappige is, we hadden een enquête en daar bleek dat 80% de intentie uitsprak om te gaan stemmen. Dat zou een fenomenaal record zijn, maar ik geloof er geen ene moer van. Ik denk dat het gewoon weer rond de 50% zal zitten.
We gaan het zien. Hans Gozen van de Limburger, hartelijk dank.
Okay.
Zometeen, dat was het wat betreft deze Reporter Radio. Zometeen in kwesties eigen cultuur en identiteit in de gemeenteraad. En daarvoor is het programma afgereisd naar Urk en Drachten. Ik wens u een hele mooie zondagavond.
KRO NCRV.
NPO Radio 1.
Ik heb het idee dat mijn verhaal zo groot en overdreven is dat mensen afschrikt.
Nathan, 23 jaar. Door zijn moeder verwaarloosd, door zijn klasgenoten niet begrepen en gepest.
Als je het allemaal optelt, kan je denken van als je het allemaal in één film stopt, is het overdreven.
Deze week in Radio Doc, Nathan. Een radioverhaal over leven op de puinhopen van een zware jeugd.
Volgens mij is mijn moeder niet zo goed tegen me geweest. Volgens mij heeft mijn moeder best wel veel nare dingen gedaan.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc, de documentaire Nathan.
Ik vind het nog steeds moeilijk om over te praten met mijn moeder. Maar ik sneed mezelf.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Met Kras ziet u wereldsteden door de ogen van een local. Ontdek de verborgen parels van Lissabon. Bezoek een lokaal barretje in Valencia. Of geniet van verhalen over de rijke historie van Rome. Beleef deze en nog veel meer wereldsteden op een unieke manier. Ga naar cross.nl voor onze bijzondere stedentrips. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras.
Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5. Op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT. Je favoriete muziek via Bose Premium Audio. Mens en machine in perfecte harmonie. Luxe is standaard bij Mazda. Vanaf €271 netto bijtelling. Mazda. Drive together. Of rijd deze luxe Mazda CX-5 Private Lease. Met automaat tijdelijk voor €489 per maand. Bij 4 jaar en 10.000 kilometer per jaar.
Is op niets uitgelopen.
Drama zet zich voort op de beurs.
Doemdenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op? Bij Trouw geloven we dat de samenleving meer baat heeft bij een ander geluid. Want wat er in de wereld gebeurt, hebben we als krant niet in de hand. Hoe het gebracht wordt, gelukkig wel. Trouw, al 75 jaar een ander geluid. Lees Trouw nu 7 weken voor €5. Ga voor de actievoorwaarden naar trouw.nl/75jaar.
NPO Radio 1.